Hey, hallo, leuk dat je luistert naar een special. En dan dit keer niet Radio Padawalaan, maar voor een opdracht. Tijd in beeld.
Ja, hoe noemen we het dan?
Wat zullen we noemen?
Radio Extra.
Radio Extra.
Radio.
Hey, hallo, welkom bij Radio Extra. Hallo. On the new.
Ja, dit wordt een beetje chaos.
Oké, zullen we dat dan niet doen?
Eigenlijk is dit bedoeld om een opdracht te introduceren. Het begin van de Nederlandse opstand. Dat is een deel wat we nog niet hebben opgepakt in de werkcolleges.
Nee, dus we gaan nu gewoon de werkvorm die we kiezen voor dit college is gewoon de podcast. En jullie gaan aan de hand van de podcast gaan jullie een opdracht maken. En een invulopdracht. En op die manier gaan jullie de kennis verwerken.
Ja, maar als we eigenlijk kijken naar het begin van de Nederlandse opstand. Eigenlijk in elk geschiedenisboekje kun je terugvinden het begin van de Nederlandse opstand. 1568, bam. Mensen kwamen in opstand.
Ja.
Ja.
Beetje rellen.
Ja.
Eens of niet eens, Hilde?
1568.
Slag bij Heiligerlee.
Ja, weet je waar dat is trouwens?
Heiligerlee.
Ja.
Ja, een beetje in het oosten.
Nou, ga maar iets noordelijker zitten trouwens.
Groningen?
Groningen.
Ja, is toch ook Oost-Nederland of niet?
Ja.
Noord-Nederland. Okay.
Oh, sorry.
Ja. Ja, nee.
Maar goed, het is echt maar net over de grens.
Niet alles is Twente.
Nee.
Groot Twente.
Ja. Ja.
Groot Twente okay, gedachte.
Ja. Maar nee, dat is dus eigenlijk net pas over de grens daar zo in Groningen. Dat had ik me nooit gerealiseerd. En daar gaan ze voor het eerst met de broers nog met z'n allen.
Ja. Maar zou je daar dan ook de opstand laten beginnen?
Nee.
Wat zijn factoren die ertoe bijdragen dat die opstand eigenlijk uitbreekt?
Ik had het al eventjes over de broers.
Ja.
Willem van Oranje is een beetje tegen zijn zin de leider. Hè? Zijn broers hebben volgens mij één ouder, een paar jonger. Die praten er al tijden over. Dat is natuurlijk iets wat smeult en suddert.
Ja. Ja, dus wat we hier moeten onderscheiden zijn de langlopende oorzaken.
Ja.
En de oorzaken, of de directe oorzaken eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat het goed is dat we eerst even stilstaan bij de politieke structuur van de Nederlanden.
Ja.
He, wij waren natuurlijk niet een op zichzelf staand gebied. He, wij vielen onder Spaans bewind. En nou, in eerste instantie Karel de Vijfde regelt eigenlijk wat wij hier doen in de Nederlanden. En die wilde centralisatiepolitiek doorvoeren.
Waren de Nederlanden in die tijd interessant?
Totaal niet.
Hè?
Nee.
Ja? Ja, Hilde zegt ja en Pieter zegt nee.
Zuid-Nederland wel. Daar kun je toch geld aan verdienen?
Ja. Oh, je bedoelt interessant voor de vorst?
Ja, volgens mij waren we een uithoek in het Rijk.
Een uithoek,
en stelden
wel,
helemaal geen domme voor.
Je wilt wel zorgen dat je inkomsten uit in ieder geval de zuidelijke Nederland, want Amsterdam was nog een gat.
Ja.
Maar uit Vlaanderen werd geld verdiend.
Zeker.
En als je daar kunt als koning zijn en kunt aftappen, omdat je een goed centraal bestuur hebt, dan wil je dat.
Ja. Dus je ziet ook om daar al even een eerste piketpaaltje te slaan van een oorzaak van de Nederlandse opstand, is dus de instelling van die collaterale raden.
Ja. Mm-hmm. Wat zijn die collaterale raden eigenlijk?
Nou, dat kun jij tongstruikelaar. Ja.
Ja, nou, een van die raden is bijvoorbeeld dat je de Raad van Financiën, om die vinger in de pap te houden, bijvoorbeeld in die zuidelijke Nederlanden. Hè, denk aan Gent, denk aan Ieper, denk aan Antwerpen, om daar geld eigenlijk vandaan te halen.
Dus dat werd gecentraliseerd?
Ja.
En hoe werd dat gecentraliseerd?
Door alles onder één wet en regelgeving te gooien. Dus waar je bij centralisatiepolitiek, wat je daarbij door moet hebben, is de fragmentatie die je later weer krijgt, dat elk gewest bepaalt of hoe het wil. Bij centralisatiepolitiek valt het allemaal onder één bewind vanuit de keizer.
Ik denk dan ook ambtenaren die uit een raam kijken en denken, 5 uur, naar huis.
Ja, bammetjes
erop.
Ja, dat is ook centralisatie, toch?
Ja, klopt.
Belastingophalers.
Dat klopt, ja.
Mensen die heel goed kunnen rekenen, die precies weten hoeveel de Spaanse vorst aan belasting binnenkrijgt.
Ja, ja. Wat ik altijd grappig vind aan die ambtenaren is dat mensen zijn die in de plaats komen van de adel. Hè? Dus de edellieden, die, ja, wat deden die de hele dag? Nou, die deden de rechtspraak, die deden zorgen dat het belastinggeld binnenkwamen. Die hadden die taakjes. Maar die deden dat wel als ze weer uitgebracht waren van hun feestje van de dag ervoor. Of op hun manier en wat zij goed dunkten. En ja, die ambtenaren, die betaal je natuurlijk.
Ja.
En dat zijn ja-knikkers.
En maar we ook opgeleid, hè?
Ja.
Ik bedoel, laten we even ten opzichte van het systeem daarvoor in feodaal stelsel.
Ja.
Daar heb je een enorme fragmentatie van de macht. En je ziet dus gedurende de tweede helft van die middeleeuwen dat vorsten weer macht naar zich toe proberen te trekken. En dat is het middel dat ze daarvoor gebruiken, is die centralisatiepolitiek. Adel buitenspel gaan zetten, ambtenarij invliegen en op die manier eigenlijk effectiever je rijk kunnen besturen.
Hey, maar dat vindt die adel toch helemaal niet leuk?
Nee, ik wou net zeggen, wie is er van adel hier in dit verhaal? Ja.
Ik niet.
Nee, ik ook niet.
Ik heb wel een aantal jonkvrouwen en baronessen bij mij in de klas gehad. En als ik daar dan mee op reis ging, dan zag ik dat op de ID-kaarten of paspoorten zag ik dat staan. Dus je mag nog steeds die titel voeren.
Nou, mijn middelneem is wel adelheid, maar...
Oh, kijk.
Dat is waar.
Ik leer weer wat nieuws.
Ja. Dat is heel goed.
Ja. Maar die adel die vindt dat niet leuk. Die privileges worden afgepakt. En ze krijgen er wel iets voor in de plaats. Zij mogen plaatsnemen, of vertegenwoordigers daarvan mogen plaatsnemen in het Raad van Advies, volgens mij. Ja. En dat is een lekkere fopraad.
Schijninvloed is dat, hè?
Ja, absoluut. Ze gaan met elkaar overleggen en ze geven adviezen aan de Spaanse vorst. Maar ja, nee. Boeien, dat maakt helemaal niks uit.
Spaanse vorst is ook interessant, hè? Karel zat natuurlijk in Brussel. Is dat dan de Spaanse vorst?
Ja, want hij zat in Brussel.
Ja, zijn hof was in Brussel, ja. Hey. En Philips II verplaatst het naar L'Escorial in Madrid.
Een beetje schimmelig gebouw is dat, hoor.
Daar ben ik nooit geweest.
Ja, koud.
Okay.
Daar kom je wel op een mooi punt. 1555.
Vrede van Augsburg.
Om 5:00. Wat? Karel V geeft zijn troon aan... Philips II.
Ja.
Je merkt dat ik een beetje haast maak.
Want ja, anders komen we er niet. Hè?
We hebben nog een hele tijdlijn te gaan.
Hij splitst het Rijk eigenlijk.
Hij splitst het Rijk.
Ja, want Philips krijgt een gedeelte en volgens mij het is zijn broer Alexander. Die krijgt zeg maar het heilige Duitse Roomse gebied. En Philips krijgt de Spanje en de Nederlanden. En ook de overzeese gebieden in de Zuidelijke Amerika's. Maar dan gaat de macht over naar Philips. En wat we net niet als langlopende oorzaak hebben besproken. Maar wat we denk ik nog wel even moeten benoemen. Is natuurlijk de invloed van de reformatie.
Ja.
En die invloed van de reformatie die is dermate groot dat er verschillende opstanden, dan wel mini-oorlogen ontstaan. Denk aan de boerenoorlogen die ik ook in het hoorcollege heb benoemd. Karel en zeker ook Philips zien zich als de beschermers van het katholicisme. Logischerwijs grijpen zij dus ook hard in op ketterij.
Ja.
Hè, dus die reformatie en de daarop volgende religieuze onderdrukking die er is... Die moeten we ook zien als een van de oorzaken van de opstand.
Ja, die ketterij die neemt een hoge vlucht. En dan moet er iemand orde op zaken stellen. We zijn inmiddels van 1555 naar 1559 gegaan. Wie gaat orde op zaken stellen?
Nou ja, hij verhuist natuurlijk naar Madrid. Dus hij moet hier, Philips wil een plaatsvervanger hebben.
Ja.
En hij benoemt daar Margaretha voor.
Margaretha van Parma, de landvoogdes.
Ja.
En wat is de familierelatie?
Oeh, dat durf ik even niet te zeggen.
De zus toch?
Halfzus.
Halfzus.
Ja, halfzus. Ja. Maar ik weet even niet van welke kant het dan is.
Nee, geen idee. Maar weet je.
Oké, halfzus. Ja,
ik was er ook niet bij.
Maar zij is dus de landvoogdes. Dat betekent dat zij plaatsvervanger is van Philips hier in de Nederlanden.
Maar een stadhouder is toch een plaatsvervanger? Een stadhalter?
Stadhalter, jawel. Ja en nee. Ja. Militair gezien ja, politiek gezien nee.
Oh, kijk. Hier,
en dus daar moeten we onderscheid in maken. Dus een stadhouder is ook een... Je bent in functie van de gewesten. Vandaar ook dat we meerdere stadhouderlijke families hebben gehad. Waarvan de bekendste de Oranjes zijn en de Van Nassau's zijn.
Ja.
En als je het hiërarchisch wil zien... dan zit de landvoogdes boven de stadhouders.
Kijk. En zij doet eigenlijk alles wat haar halfbroer wil.
Ja. Eigenlijk is zij een marionetje. Maar, en zij hangt aan de touwtjes van Philips.
Maar dan komt die lagere adel komt naar haar toe. En die zegt, joh, weet je, Margaretha, al onze privileges zijn afgenomen. Er wordt steeds meer gecentraliseerd. We hebben er wel wat voor teruggekregen, een raad van advies. Maar ja, daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel mee. Margaretha, wil jij in ieder geval die geloofsvervolgingen even wat verminderen? En wil je die privileges weer teruggeven?
Ja, en ik denk dat we dit nog beter even in moeten kleden.
Oh.
Want jij hebt het over het smeekschrift der edelen, hè?
Ja.
Zoals Hilde. Nou, ik denk dat iets meer context hierbij noodzakelijk is. Want waar Hilde net zegt, die lage adel, die is verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks bestuur eigenlijk. Dus de rechtspraak, de belastingophaling. En wat zij signaleren op dat moment in de Nederlanden is, die religieuze vervolgingen, die zorgen voor onrust. En zij zeggen eigenlijk in dat smeekschrift van, wij zijn bang dat wij de orde niet meer kunnen handhaven als die religieuze onderdrukking niet opgeschort wordt. Oftewel, wil je ervoor zorgen dat er geen opstand uitbreekt, doe hier iets aan.
Ja.
En dus vandaar ook, zij smeken, die term smeekt, zij smeken Margaretha, stop hiermee. En zij is best gevoelig daarvoor.
Ja, maar hoe overtuigen zij haar? Nemen ze een doosje merci mee? Dat heb ik nog nooit begrepen. Ja, wat doet het hem voor haar dat ze dan toch daarin meegaat?
Ik denk gevoel van urgentie. Als je namelijk van het uitvoerend bestuur hoort van jongens, wij zijn bang dat dit misloopt. Dat je dan overstag gaat. Maar dan kun je dit dus weer niet loszien van wat daarna gebeurt.
Nou,
Margaretha die zegt, oké, ik schort tijdelijk die vervolgingen schort ik op. En op dat moment krijgen de aanhangers van de reformatie hier het idee van, wacht eens even, er zijn geen vervolgingen meer. Er ontstaat ruimte. En op plekken waar dus protestanten samenkomen, waarvoor je eerder opgepakt kon worden, bij de Haagepreken.
Blaswijk.
Ja, Steenvoorde.
Wauw.
Roep dus iemand op. Of één, ja, ik weet even niet hoe die beste man heet, maar de voorganger eigenlijk van zo'n Haagpreek, die roept op. Ja, jongens, daar in die kerk staan allemaal beelden en dat is fout. Dat is allemaal blasfemie. Godslastering. Blasfemie. Wij moeten terug naar de ware kern. En dat is het eigen op die kerk. Dat is onzin. Dus ga naar die kerk toe.
Pieter, alsof je er bijna zelf stond.
Ik kan me voorstellen dat zo'n moment geweest moet zijn dat je, als je daar was.
Weet je
dat je daarna op die kerk afstond. En dat je pikhouwiel meeneemt. En al die beelden van de muur aftrekt. Dat moet toch een moment geweest zijn?
Weet je waarom ik meegelopen zou zijn?
Nou.
Naar die kloosters. Wat ligt daar?
Nonnen?
In de kelder.
Ja, weet ik niet. Wat ligt daar? Ja, wijn. Oh ja, wijn.
Non-actief. Wijn en bier.
Wijn en bier. Oh, ja. Even het drankhoekje weer.
Joh.
Maar dat moet toch een moment geweest zijn? Ja, dat je het gevoel hebt van, boah, wij doen er nu toe.
Ja.
Dus daarom, en dat gaat natuurlijk ook als een vuurtje. Hè. Dat begint in Steenvoorde, maar dat gaat als een vuurtje door de Nederlanden. Van, hey, dat hoort. Ze hebben de kerk afbrokken daar. Nou, en dan gaat de volgende ook.
Ja. Behalve in Gouda. Hè?
In Gouda niet?
Nee. Die kerk is heel gebleven, omdat de beeldenstormers daar de kerk niet konden vinden.
Nou, dat zegt al genoeg.
Ja.
Oké. Nou, dan verdien je het ook niet. Ja, nee.
Ze hadden te veel gezopen daar.
Oké.
Sorry, dat alcohol.
Maar je ziet dus, dat dit allemaal met elkaar in verband staat. Religieuze onderdrukking, smeekschrift, beeldenstorm. Oké, en dan
het was vooral een zuidelijke aangelegenheid, toch? Ja. Die noordelijke Nederlanders deden in het begin helemaal niet zoveel mee.
Nee.
En je noemde hem net al, overigens ook een biermerk. Maar je noemde hem net al, er komt iemand orde op zaken stellen.
Maar waarom duurt dat 2 jaar?
Nou, die man moet hier nog naartoe reizen.
Ja. Leger verzamelen.
Ja. Hoezo dan? Waarom was er geen leger?
Kostte een hoop geld.
Nee, de Parma werd eerst nog ergens anders ingezet.
Ja, die heeft ook tegen de Turken al gevochten.
Ja, hij was eerst nog druk ergens anders. En toen kwam een vacature vrij. En toen zei Philips, dan ga jij nu naar de Nederlanden.
Liever Turks dan Paaps.
Ja, hij was eerst nog druk met iets anders. Ja.
Maar je ziet ook, dat er zijn huurlegers in die tijd. Die moet je verzamelen.
Ja.
En dan moet je ze nog deze kant op brengen. En je moet nadenken over voedselvoorziening. Dus dat duurt dus tussen die beeldenstorm en het uitbreken van die opstand. Daar zit gewoon 2 jaar tussen.
Ja. En nu moeten we oppassen voor de legendevorming. Want de geuzen komen om de hoek kijken. De legendarische geuzen.
Wie zijn dat eigenlijk, Bart?
Ja, de watergeuzen, de gevluchte lage adel naar Engeland, onder andere. Ze nemen hun schepen mee. Ze verkopen hun bezittingen en nemen schepen daarvoor in de plaats mee. En ze vluchten naar Engeland, onder andere. Waar ze de reformatie voet aan de grond had. En vanuit daar proberen ze een opstand voor te bereiden.
Maar je zegt lage adel, maar het is eigenlijk ook een allegaartje.
Ja,
daar zitten piraten tussen, daar zitten schuinsmarcheerders tussen, zwervers. Daar zitten criminelen tussen.
Ja.
Dus dat zijn allemaal mensen die eigenlijk tegen de gevestigde orde eigenlijk ten strijde trekken.
Ja.
Dat is toch een heel andere groep dan eigenlijk Willem van Oranje met zijn.
Ja, zeker.
Ja. Willem had er eigenlijk ook niet zo heel veel zin in om die gasten te begeleiden, hè? Om ze te leiden. Hij dacht, laat me lekker gewoon in Dillenburg zitten. En ik heb helemaal geen zin om die geuzen te gaan leiden. Waarom zou hij toch die overstap hebben gemaakt? Glorie? Eer op het slagveld?
Goeie vraag. Kijk, de eerste overwinning van die opstand is 4 jaar later pas. Hè?
Ja.
Dus de slag bij Heiligerlee wordt in eerste instantie gewonnen. En daarna wordt de broer van Willem van Oranje aardig in de pan gehakt. En ze het tweede gedeelte van die slag verliezen ze. Maar het duurt 4 jaar voordat er een overwinning is voor de opstandelingen. En dan moet je overigens wel beseffen dat hier niet elke dag oorlog gevoerd werd. He, dus er werd veel meer met veldslag gewerkt. En dan kan het weer een tijdje rustig zijn. En als de oogst van het land af moest, dan was het ook weer een tijdje dat er niet gevochten werd. Of minder gevochten werd. Maar dat duurt 4 jaar. En ik denk wel dat Willem van Oranje ziet van, hey, met deze manier van oorlogsvoering heb ik die steun van die geuzen wel nodig.
Ja, die steun van die geuzen die kwam ook op 1 april 1572.
Den Briel, ja.
Op 1 april verloor Alva Den Briel. Maar daar kwamen ze ook bij toeval, hè, bij Den Briel. Tenminste, zo gaat de legende dat er in één keer een storm opstak.
Ja.
En dat die watergeuzen naar de Nederlanden toegedreven werden, wakker werden. En op de ochtend Den Briel zagen en dachten, nou, gaan we daar eens aankloppen.
Ja, en ze zagen daar Spaanse troepen wegtrekken.
Ah, ja.
Dus dan hebben ze daarna het stadsbestuur onder druk gezet van, als jullie de poorten niet open doen, dan nemen we de hele stad open.
In naam van Oranje, doe open die poort.
Mooi.
Ja, dank je.
Ja.
Ja, het is het begin van een musical.
Echt? Welke?
Geen idee.
Oh,
moet ik nog schrijven?
Soldaat van Oranje. Nee. Andere Oranje.
Overigens ja. Loopt hij al 25 jaar, hè, die
echt?
Soldaat van Oranje.
Ja, ik heb hem al wel gezien, maar...
Ik niet.
Ik denk dat heel Nederland... Heb jij hem niet gezien?
Nee, joh.
Hallo, wij.
Nee, ik heb ook The Matrix nog nooit gezien.
Okay. Goed, dit was andere het voor vandaag.
Ja.
Dankjewel.
Pieter, hè.
Ja.
Goed. 1574. Leiden ontzet. Wordt altijd groot en mislepend gevierd.
Ja, dus wat je ziet gebeuren in het begin van die opstand, steden worden omsingeld, worden bezet. En voor een aantal steden die geven zich daarna over. En er zijn ook een aantal steden geweest die hebben dat beleg, want zo noem je dat, hè, het bezetten van zo'n stad. Zo'n beleg hebben ze uitgezeten.
Ja.
En Leiden wordt op een gegeven moment ontzet door de watergeuzen. Ze krijgen daarna witte brood en haring. Is het of roggebrood, witte brood?
Witte
brood wel, hè? Ja. Maar die steden die voeren ook die hebben ook een gekke rol. Want in eerste instantie is het gewest Holland sluit zich aan bij de opstandelingen, maar Amsterdam niet.
Nee,
dus er zijn schilderijen dat je een zeeslag hebt, waarbij je een schip ziet met een oranje vlag. Die kanonskogels afvuurt op een schip met een Amsterdamse vlag. Oftewel, interne strijd. Amsterdam sluit zich pas in 1578 aan bij de opstand. Hè, met de alteratie.
Alteratie van Amsterdam, 1578.
Dus wij zijn geen eenheid op dat moment.
Nee.
Het begin van die oorlog.
Nee, maar Amsterdam speelde ook nog niet zo'n grote rol.
Nee.
Want het was economisch nog niet overheersend.
Nee, dus pas na de val van Antwerpen. Ja.
Steden als Middelburg of Dordrecht hadden veel meer een vinger in de pap. In de noordelijke Nederlanden. En dan moet je het nog niet overschatten hoor.
Nee.
Wat die noordelijke Nederlanden betekende. Maar dit is wel de periode dat die economie begint te groeien in de Nederlanden. In de noordelijke Nederlanden.
Ja.
Onder andere door de moedernegotie.
Ja.
Er zit het woord negotiation in, onderhandelingen.
De OC-handel.
Ja, de OC-handel. Moeder van alle handel.
Ja, haring.
Kun je hem eens duiden?
Tarwe.
Hilde?
Nou, hier hadden een heleboel heren alvast hun eerste fortuintjes verdiend, hè. En volgens mij heb ik dit al een keer gequote op deze manier. Ja, dat is een soort van, je hebt die zandpakjes voor kinderen. En dan zit dan zo'n klein zeiltje op. Dat soort scheepjes gingen over de Oostzee. Dat is een soort van loodsachtig ding. Je kunt het heel slecht besturen. En dan gaan ze die Oostzee daarover bij Denemarken door het Kattengat. En dan naar Polen waar het graan te vinden is. Daar kun je aan verdienen. En het leuke is ook aan Polen, Gdansk en zo, die havensteden... Als je daar rondloopt, dan denk je, verrek.
Dat is Amsterdam.
Ja, die panden lijken ook gewoon. Die panden lijken op elkaar. Dus daar zie je die connectie. En dat graan werd dus in die grote varende zandbakken... teruggevaren naar Nederland. Opgeslagen voor de juiste prijs verkocht. Daar ligt eigenlijk de eerste fortuinen van familie... hoe heet ik ben slecht met namen. Dus de mooiste winkelstraat van Nederland in Amsterdam.
PC Hoofd.
Ja, de familie PC Hoofd. Die vader was nog graanhandelaar. En dan de zoon vervolgens is... Dichter. Dan kun je dus met je fortuin gewoon doen wat je wilt.
Overigens een schitterend boek van Geert Mak, De Levens van Jan Six.
Ja.
Ja.
Die beschrijft de familie Six, die in eerste instantie als koopman en later regent in Amsterdam. Maar je kunt in die Oostzeehandel een continuïteit zien eigenlijk met de oude Hanzehandel. Dus daar waren de contacten al en men zet dat eigenlijk voort. En omdat de Oostzee eigenlijk goed te bevaren is en je kunt heel vaak op en neer... ligt daar dus eigenlijk de kern van de Nederlandse Gouden Eeuw. Je kon meerdere keren per jaar had je een stabiele inkomstenbron. En wat we later met de VOC, daar wordt veel geld mee verdiend. Maar het is veel risicovoller. Je bent 2 jaar onderweg.
Oh, inderdaad.
Er komen veel schepen niet terug. He, dus de kracht eigenlijk van de Republiek in die periode ligt bij die Oostzeehandel.
Ja, en die eigenlijk waarom ze naar de Oostzee gaan, is dat er in Nederland heel veel overstromingen plaatsgevonden hebben en plaatsvonden, waardoor die grond verzeild was en er gras goed kon groeien, maar graan niet meer. Daarom lieten ze de beesten daar rond grazen.
Ja, en koeien, kazen maken.
Koeien, kazen.
Je kunt goed verdienen aan kazen maken, maar... Ja.
En daarom dus
een andere vorm van landbouw gaan ze doen, hè, die meer geld oplevert. En daarmee kun je dus dan, als je geen graan verbouwt, moet je dat ergens anders vandaan halen. En dan is de Oostzee ideaal.
Commerciële landbouw.
Ja.
Hey, maar die economie die gaat goed. Die politiek gaat eigenlijk ook wel goed. Hè? Zo rond 1580.
Ze hebben toch oorlog?
Nou, de pacificatie van Gent ben ik eigenlijk. 1576 al.
Ja.
Dus dat klinkt toch hartstikke vredelievend. Wat pacificatie, pacem. De pacificatie van Gent. Eigenlijk wilden die 17 Nederlanden een periode van rust. En Alva wilde dat ook wel. Er waren een hoop muitende soldaten in de zuidelijke Nederlanden. Zuidelijke Nederlandse gewesten. Die muitende soldaten die plunderden de steden.
Spaanse furie.
De Spaanse furie, heel mooi, hè? Heel gruwelijk schilderij van gemaakt.
Ja, ja, ja.
Om ze werden niet meer genoeg betaald. De schatkist, daar was de bodem al in zicht.
Ja, zie hier het probleem van huurlegers. Huurlegers zijn handig totdat je geld op is.
Ja, dus er kwam een overleg. En dat overleg dat culmineerde in de pacificatie van Gent 1576. De 17 Nederlanden die besluiten om samen te werken tegen Alva. En dat is een uniek moment. Omdat die protestantse gewesten samen gingen werken met die katholieke gewesten. En zoals we allemaal weten, waar twee geloven slapen op één kussen. Daar slaapt de duivel tussen.
Ja?
Dat gaat niet heel lang goed. Dan komen we al 3 jaar later bij 1579. Het oude momentje. AU, Unie van Atrecht, Unie van Utrecht. De drie zuidelijke staten, de katholieke staten, lopen over naar Spanje.
Gewesten.
En zij vragen, alsjeblieft, Philips, neem ons weer op en accepteer ons weer. Philips zegt, ja, dat is prima, maar dan moeten jullie verklaren 100% katholiek te zijn. De Raad van Beroerte weer toe te laten en niet meer tegen mij te gaan vechten. Of om iets anders tegen mij op te nemen. Daar krijg je een tegenreactie op. Utrecht, makkelijk te onthouden. Atrecht-Utrecht. Waarbij 7 Nederlandse gewesten, daar heb je hem. 7 Nederlandse gewesten besluiten. Nee, wacht even. We hebben geld zat. Wij vechten gewoon door.
Ja, en de nuanceverschil is hier wel dat bij de pacificatie van Gent, waarbij 17 gewesten tegen Alva en zijn soldaten zijn, zie je dat geloof bij Atrecht een dermate belangrijke rol weer speelt dat ze zeggen, nee, wij voelen ons eigenlijk meer verbonden met Philips. Dus we gaan terug naar de vorst. En dat die noordelijke gewesten, de Unie van Utrecht, is echt een anti-Philips verbond.
Ja.
En dus waar eerst een anti-Alfa verbond is, zit nu een anti-Philips verbond.
En nu komt er een steentje in zijn schoen. In die schoen van Philips. Een hele lang, puntige schoen. Dat steentje, dat gaat hem steeds meer irriteren.
Ja.
En hij denkt, die vermaledijde Willem van Oranje, daar moet ik wat mee.
Vermaledijde, mooi.
Prachtig, hè? Ja, ik blijf een beetje in taalgebied. Willem van Oranje, daar moet hij wat mee. Rebel.
Zeker.
Irritant.
Ja, en op dat moment gaat hij gewoon actie ondernemen tegen Willem van Oranje. En we hebben in de eerdere podcast al gezegd, hè, die hadden vroeger een innige band, op elkaars huwelijk geweest, getuigen geweest. En nu is het gewoon de leider van de opstand. En van een behoorlijk grote irritatieplek van Philips.
Ja.
Dus hij gaat hem vogelvrij verklaren.
Zo, zou je dat doen? In een kroeg? Als wij samen een biertje hebben gedronken?
Zou ik jou vogelvrij verklaren?
Ja.
Nou, we hebben laatst met elkaar samen in de kroeg gezeten in
dat
Assen.
Dat zouden we niet zeggen.
In Assen.
In Assen, ja.
Wat moesten we daar?
Ja, we gingen naar een studiedag in Westerbork. Maar ik ben benieuwd of als ik daar nou op mijn kruk geklommen was en had gezegd, Bart en Dam, bij deze verklaar ik jou vogelvrij. Ik weet niet of we dan nog een nieuw biertje gekregen zouden hebben, zeg maar.
Ik denk het niet. Ik zou nog een hele apologie schrijven, maar nee.
Maar het is eigenlijk gewoon een doodsverklaring, toch? Ik bedoel, het is dus als je vogelvrij bent, dan is het niet erg. Als iemand jou doodschiet, dan krijg je daar geen straf voor. Doe maar wat je wil.
Heftig middel wel, hoor.
Ja, heel zeker. Heftig.
Ja.
Ja.
Doodstraf.
Een beetje de bounty hunters komen erop af.
Ja, tuurlijk. Ja.
Hoe heet die? Gerard?
Balthazar.
Balthazar Gerard.
Ja. Ja, die knalt hem dus gewoon 3 jaar later neer, hè?
Zo.
Ze hebben dat ook nog een keertje helemaal forensisch nagetrokken, hè? Hmm. Ja, dat viel op dat dan die kogels zijn best wel klein en je moet herladen. Het is eigenlijk wel bijzonder dat dat gelukt is.
Ja, dat is altijd wel een interessant verhaal. Hoe die Balthasar Gerards dan uiteindelijk Willem van Oranje toch heeft weten te vermoorden.
Ja, maar dat is in 1584. We vergeten nog één belangrijke gebeurtenis. En dat is het plakkaat van Verlating.
Van Verlating. Oh,
dat is misschien wel, door sommige historici wordt dat gezien als de oprichtingsbrief van Nederland.
Terecht dat je even terugpakt, want inderdaad.
Ja, 1581, plakkaat van Verlating. En daarbij zegt Willem en de noordelijke gewesten zeggen eigenlijk... wij erkennen de koning niet meer. Wij zetten hem af. En dat is echt not done. In die tijd, een schokgolf gaat er door de hele wereld heen.
Ja, dat kan niet.
Nee.
Hoe kun je nou een land zonder koning zijn?
Het is een breuk met het feodale verleden.
Maar daarom, het feit dat het zo bijzonder is dat je hem afzet, laat ook direct zien, ze gaan ook naar nieuwe vorsten op zoek. Ja. De hertog van Anjou, de graaf van Leicester worden gevraagd, willen jullie dan alsjeblieft koning zijn? Want een land zonder koning kon eigenlijk niet.
Maar ze hadden het wel gelezen. Calvijn eigenlijk schrijft daarover, toch? Die zegt, als je vorst je niet goed zich niet goed gedraagt, het volk niet goed verzorgt, dan mag je daar tegen in opstand komen of zeggen, dan gaan we niet meer verder. Calvijn opent die deur qua gedachtegang.
Ja, absoluut. Ja, Luther wijst dat echt af, hè?
Ja, is anders.
En gaandeweg merk je dat we naar een hoogtepunt gaan of een dieptepunt in Spaans perspectief. Het dieptepunt is namelijk dat Oranje vermoord wordt in 1584 en dan lijkt die hele opstand op zijn gat te liggen. Maar dan gebeurt er iets heel belangrijks. Iets heel belangrijks.
Bedoel jij 1588?
Nee, 1585. Ik zit er nog even voor.
Oh ja, oh.
Want de val van Antwerpen vindt plaats. En 1585, Antwerpen.
Daar zit ook
belangrijke
een
handelsstad.
In, hè?
Maar wij krijgen K3 hier in de Nederlanden.
Ja, ja, ja.
K3.
K3.
Namelijk kennis, kunde, kapitaal en contacten.
Contacten. Ja. Contacten
in de jaren 70 spelling. Ja. Kennis, kapitaal en contacten.
Ik dacht dat jij de KKK bedoelde in Nederland, maar dat nog niet.
Nee. Netjes dat je voor K3 kiest.
Ik ben liever K3. Wat is die kennis, kapitaal en contacten? Wat houdt het nou eigenlijk in? Met name de Joodse gemeenschap die handelde in Antwerpen, die vlucht door de val van Antwerpen, door het bezetten van Antwerpen, door de Spaanse troepen.
Je bedoelt de overwinning van Antwerpen? Vanuit uit Spaans perspectief is dit natuurlijk... ze hadden Antwerpen veroverd.
Ja.
Holy shit!
Ja.
Dat is een rijke stad om te veroveren.
Super. Plunderen, jongens. Maar de met name de Joodse gemeenschap... die had het al een beetje voorzien. En die hadden de spulletjes gepakt. En die waren naar Leiden en Amsterdam gevlucht. En wat zij met zich meenamen was vooral kennis. Kennis van hoe je producten moet maken. Hoe je moet verhandelen. En de kwaliteit van die producten kwam dat zeker ten goede. Daarbij namen ze kapitaal mee om te investeren in die handel. En dit is het opstapje naar de VOC.
Opstapje naar de Gouden Eeuw, denk ik.
De Gouden Eeuw, zeker. Want die investeringen in de handel die namen een grote vlucht. En in Amsterdam werd een hele grote stapelmarkt opgezet.
Ja, dus eigenlijk verschuift het economische zwaartepunt van Antwerpen naar Amsterdam. Na die val van Antwerpen.
Ja. En als laatste had je nog die contacten nodig, die handelscontacten over de hele gekende wereld. Waar zitten de mensen die de producten kunnen leveren en waar kun je de producten weer afzetten? En daardoor...
zie het een beetje alsof er hele grote bedrijven vanuit een ander land naar Nederland toekomen. Dat zorgt voor een aanzwengeling van werkgelegenheid. Er worden nieuwe bedrijven gestart.
Heel Silicon Valley komt gewoon hier zitten.
Maar even de nuance hierbij. Met name... West-Nederland profiteert hiervan. Hè?
Ja,
dus de gemiddelde boer in Drenthe, die kan misschien twee touwen extra slaan. En verdient er wel iets mee. Maar met name West-Nederland profiteert hiervan.
Ja. En door die komst van de Joodse gemeenschap, de investeringen in de economie, in de groei van de Republiek, komen we bij het belangrijke jaartal 1588.
Ja.
Pieter, neem jij het even over?
Ik neem het even over. De oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En na het plakkaat van Verlating in 1581 zie je dus, waarbij Philips afgezworen wordt, zie je dat de Nederlanden op zoek gaan naar een nieuwe vorst. Nou, ik noemde net al de hertog van Anjou en de graaf van Leicester. En die willen uiteindelijk allebei niet. Ik zal jullie even niet lastigvallen met de verhalen daaromheen.
Hij heeft iets met Elisabeth te maken, toch?
Onder andere.
Ja. En het weer waarschijnlijk.
En het weer, ja. En een niet te groot genoeg een paleis. Maar... Oké, En dan zeggen ze, na 7 jaar zoeken, weet je wat, dan gaan we het wel alleen doen. En dat is uniek in de wereld op dat moment, dat je een land hebt dat, dat geen vorst heeft. Maar die gewesten zeggen eigenlijk, wij zijn een republiek van 7 verenigde Nederlanden. Wij verenigen ons op basis van buitenlandse politiek met elkaar en buitenlandse en defensie. Maar verder regelen wij het in onze gewesten zelf. Wij zijn autonome gewesten en op een paar onderdelen gaan wij zelf, of gaan we met elkaar beslissen. Ja.
Maar hoe konden ze dat doen? Welk machtsmiddel hadden zij? Je kunt zomaar de republiek gaan uitroepen. Ah, we zijn lekker zelfstandig. Hoezo konden zij dit doen? De armada.
Ah, op die manier. Ja, oké. Okay. Dus Philips is hier natuurlijk niet mee eens. Die stuurt een paar bootjes op ons af. Heel veel bootjes. Denk aan veel bootjes. Doe dat keer 2, dan heb je de armada.
Ja.
Dus heel veel bootjes, maar die vergaan in een storm. Ja. Engeland.
Ja, het was natuurlijk ook een rampzalig plan, want die armada die was al opgebouwd in twee verschillende scheepswerven, geloof ik.
Ja, weet je hoeveel geld daar geïnvesteerd moet zijn geweest? Ja. En ook allerlei Spaanse oerbossen toen al verdwenen. We hebben er geen idee van, maar die gast heeft geïnvesteerd in de nieuwste militaire scheepsbouw.
Ja, maar er ging ook een hoop mis, hè? Kanonnen zonder de juiste diameter kogels aan boord. Ja, en
dat is toch lullig, hè?
Ja, dat is toch lullig.
Ja, dat is hartstikke lullig. Maar, ook
maar
dus...
waar, wat ik me dan afvraag, hè, waren die kanonskogels dan te groot of te klein?
Dat laat ik geheel aan jouw fantasie over, maar knullig was het wel.
Knullig was het wel.
Ja, dus die VOC, of die armada, die loopt helemaal vast op de rotsen bij de Shetland-eilanden onder andere. Wordt nog even achterna gezeten door...
Michiel?
Michiel.
Ja, ja, ja. Michiel sorry, Ruiter.
Jouw grote vriend. Ja, ja, ja. Dat zei in de vorige podcast. Ja, ja, ja. En de Spanjaarden.
Hallo Jumbo.
Komen gehavend komen ze weer terug in de havensteden.
Maar het is een zware militair nederlaag.
Ja, absoluut.
Van die armada.
En dat wordt schaamt je dan ook gewoon.
Ja, het wordt groots en mislepend uitgevent via de propagandistische gravures. En alles wat de PR-machine van de Oranjes op kon tuigen, dat werd gebruikt. 1602, VOC.
Ja, dus we maken, en we hebben hier heel veel documenten die elkaar snel opvolgen. Hè. Gent, Atrecht, Utrecht, plakkaat van verlatingen, onafhankelijkheidsverklaring met de oprichting van de Republiek. Dat volgt elkaar snel op en daarna maken we sprongetje in de tijd. Dus in 1602 wordt de VOC opgericht, er zijn wat voorcompagnieën geweest. En later zegt men, nou, dat moeten we gaan bundelen. Dus men gaat nu vanuit een samenwerking vanuit de verschillende gewesten. Gaat men richting de oost. En die VOC is de eerste jaren totaal niet winstgevend. Mensen verkopen ook hun aandelen in het begin vaak. En later slaan ze zichzelf voor de kop als het wel geld op gaat leveren. Maar het toont ook wel iets over de economie van de Nederlanden. Die richt zich met name op handel.
Ja, en handel ingericht volgens het systeem wat Van Oldenbarneveldt heeft uitgevonden. Het aandelensysteem.
Ja.
Om risico's te verspreiden. Dus dat je
en
niet
startkapitaal
meer startkapitaal te krijgen. Dat je niet meer investeert in één schip. En als dat schip kapot gaat, dan ben je 100% van je investering kwijt. Je investeert in meerdere schepen en dan delen van die schepen.
Ja.
En van die handel en van de opbrengst daarvan. Waardoor ook gespeculeerd kan worden op de handelsbeurzen. Over hoeveel wordt ermee teruggenomen. En die speculatie levert alleen al heel veel geld op.
Je kon ook aandelen in de kroeg kopen, toch?
Ja, ja. En het groeit en bloeit. Echt een mooie periode voor de elite die kan investeren.
Ja, en weer, dit is met name westelijk Nederland.
Westelijk Nederland, zeker. Dat westelijke Nederland wil eigenlijk ook, om die handel te beschermen, wat meer vrede hebben, ook op zee.
Ja, handel is kan floreren bij vrede. Mm-hmm. Dus ze willen eigenlijk van die oorlog af. En daar zie je dat er een tegenstelling komt tussen de aanhangers van de stadhouder, die gebaat zijn bij oorlog, want dan heeft de stadhouder meer macht. En de raadspensionaris, dus die wil vrede, zodat er meer gehandeld kan worden. En hier krijg je de tegenstelling ten tijde van het 12-jarige bestand, 1609-1621, waarbij je als de buitenlandse vijand verdwijnt, dus we hebben geen externe vijand meer, dan worden de interne problemen vergroot. Dus wij spreken af met Spanje 12 jaar vrede. En op dat moment gaat men dus kijken, hey, eerst waren wij 1 tegen Spanje. Maar uiteindelijk zien we heel veel verschillen. Dus Maurits en Van Oldenbarneveldt zijn de verpersoonlijking van de interne twist ten tijde van het 12-jarig bestand. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat Van Oldenbarneveld op het hakblok belandt.
Ja.
Dit hele verhaal zit trouwens niet in het verhaal van Nederland, hè, de nieuwste afleveringen. Ik heb alvast gebinged.
Oh, ik heb het nog niet gezien.
Nou, het gaat helemaal over Maurits, maar vervolgens niet over het hakblok.
Nee?
Ja, interessant.
Oeh, hebben de Oranjes hier een vinger in de pap? Of,
Kan zijn. Kan
conspiracy theories.
Kan zijn.
Hey, maar dan blijven we toch even doorgaan op die Oranjes. We krijgen nog Piet Hein die de zilvervloot verovert. Hartstikke leuk voor Nederland, maar vooral vanuit het oogpunt van propaganda. 1648. We komen op het einde.
Ja. En, Vrede van Münster.
Ja, de stedendwinger Frederik Hendrik. Die verjaagt de Spanjaarden uiteindelijk. En de Spanjaarden geven zich over. En we gaan naar Münster toe. Nog steeds een leuk stadje. Maar
zeker.
Weinig van over.
Veel boutiquejes in Münster. Weinig grote bedrijven.
Ik heb ooit nog eens een keer een kabouter gejat. Maar oké, een heel ander verhaal.
Random.
Ja, Vrede van Münster, het bekende schilderij, staan geen vrouwen op.
Nee.
En toch heeft een vrouw een hele grote rol erin gespeeld.
Oh, dit ga jij vertellen.
Nou, nee, ik ga even naar Hilde kijken.
Nou, dit kun je dus wel zien in het verhaal van Nederland. Dat zit er dus wel heel groot in. Heel erg leuk gedaan. Ik kan het even niet oplepelen.
Ik ben het ook kwijt. Shit, knippen we eruit.
Kijk allemaal.
Ja.
Hey, dit gaan we dus niet weggeven. Nee. Want dat kun je terugkijken.
Nou, okay. Dit kun je echt goed terugzien.
Zeg het maar, zet het in de comments. En de Vrede van Münster, was dat voordelig voor de Nederlander uiteindelijk?
Dat ligt eraan wie het vraagt.
Nou.
Hey, want ook hier zie je dus die tegenstelling weer. Van voor de handel is dit gunstig. Want dan kan er goed verdiend worden. Dan breekt later dus ook, hè, als het vredestijd is, de stadhouder gaat dood. En dan breekt ook het eerste stadhouderloos tijdperk aan.
Ja, maar dan raakt de poep de ventilator.
When shit hits the fan.
Ja, want Engeland wordt jaloers. Ja. Frankrijk wordt jaloers. Ja. Frankrijk, mercantilistisch systeem.
Colbertisme.
Ja, dan weet je dat je het goed doet.
Akte van navigatie van de Engelsen, ja. 1651. Die economie die heeft behoorlijk wat te lijden onder de buitenlandse mogendheden. En dat culmineert in 1672.
Het rampjaar.
En daar gaan we het een andere keer over hebben.
Ja. Even een round-up. We hebben nu een overzicht gegeven van die Nederlandse opstand.
Ja.
En we willen uiteindelijk in de verwerking dat je dat gaat splitsen in een economisch onderdeel, politiek onderdeel, religieus onderdeel.
Militair.
Wat hebben we nog meer? Militair.
En misschien de culturele verschillen met kunst en wetenschap. Ja.
Hebben we niet zo besproken.
Niet zo, nee.
Maar het floreren van de Nederlandse cultuur in een brede zin. Dus hè, denk aan kunst, denk aan letteren, denk aan wetenschap. Ja, daar moet je wel dingen van weten. We gaan het in het komende college gaan we het hebben over die wetenschappelijke ontwikkeling. Dus dan raken we het iets aan. Maar met name die politieke, militaire, economische onderdelen van de Nederlandse opstand, die moet je gaan verwerken op het blad. Die zetten we op canvas, denk ik, hè Bart?
Ja, die zetten we op canvas.
Oké. Okay.
Jullie bedankt voor het luisteren. En Pieter en Hilde, dank jullie wel. En tot de volgende podcast.
Yes, dankjewel.
Hoi, hoi.